Rusland krijgt in het conflict met Oekraïne steun uit vreemde hoek, onverwachte hoek, uit de hoek van de derde wereld. Ik heb Kurt Lindier aan de telefoon. Hij is correspondent Afrika voor het NRC vanuit Nairobi. Kurt, ik viel bijna van mijn stoel toen ik las dat de derde wereld Poetin en Rusland support in hun strijd. Ja, ik viel bijna van mijn stoel omdat het voor mij nieuws is, maar ik ga ervan uit dat dat voor jou niet echt nieuws is. Dit komt volgens mij niet van gisteren.
Nee, Rusland probeert al een tijd zijn oude invloed te herstellen eigenlijk in Afrika. In de tijd van de Koude Oorlog, de Sovjet-Unie, toen heeft die invloed van de Sovjet-Unie van Moskou zijn haar hoogtepunt bereikt. Toen stond de Sovjet-Unie ook aan de goede kant als het ging om de strijd tegen apartheid in Zuid-Afrika, in de decolonisatie in Angola, Mozambique. En daar heeft de Sovjet-Unie en nu dus Rusland nog veel krediet aan overgehouden. Maar toen Rusland economisch in elkaar stortte, toen betekende eigenlijk de invloed van Moskou niet zoveel meer in Afrika. En nu zie je de laatste paar jaren, door middel van het zenden van huurlingen van Wagner of de export van wapens en een fysieke aanwezigheid, soms ook van Russische militairen, nu zie je dat Rusland, overigens ver achter China en Amerika, maar zijn invloed probeert te herstellen. Eigenlijk in Afrika, zou je moeten zeggen.
Ja, wat je zegt over de Sovjet-Unie en hun invloed op Afrika, ik maak een beetje de parallel met wat er ooit in Cuba gebeurd is. Daar was ook een invloed tijdens het Sovjet-tijdperk. Toen viel de Sovjet-Unie uit elkaar. Toen was er enkel Rusland, er was minder geld, er waren minder mogelijkheden om wat te gaan doen. Die invloed verdween. Is dat hoe je het een beetje moet vergelijken met wat er in Afrika gebeurt?
Nou ja, je ziet in ieder geval niet een grote economische betrokkenheid van Rusland bij Afrika, omdat Rusland daar te zwak voor heeft. Het heeft de mogelijkheden niet, nog heeft het een ideologie om zijn invloed echt heel wijd te verspreiden in Afrika. Dus die invloed die beperkt zich op dit moment als het gaat om software, het beïnvloeden van de bevolking door het subsidiëren van films, van kinderboeken, Miss Central Africa. Een beauty contest werd onlangs gesteund door Rusland. Dus dat is dan de software. Maar verder gaat het om wapens en vooral om diplomatieke invloed en dus ook deels een militaire aanwezigheid.
Invloed heeft ook soms te maken, vooral als we naar Afrika kijken, heeft vooral te maken met wat daar onder de grond zit, de grondstoffen. Ik vermoed dat dat ook interessant is voor Rusland, maar tegelijkertijd is dat ook interessant voor hun bondgenoot, China. Kan dat wat betekenen in de relatie later als Rusland en China beiden achter die grondstoffen gaan? Nu is het koek en ei tussen China en Rusland, maar zal dat zo blijven?
Nou ja, het is waar dat de aanwezigheid vooral van Wagner, hè, de huurlingen die samenwerken met Poetin in het Kremlin, dat die invloed zodanig is dat een deel van deze soldaten uit Rusland worden betaald met concessies in mijnen. Dat zie je vooral in de Centraal-Afrikaanse Republiek, waar Rusland sterk aanwezig is en waar ze dus in de goud- en diamantmijnen zitten. Hetzelfde zie je in Mali, waar ze onlangs, nadat de Fransen zijn vertrokken, het gedwongen vertrek van de Fransen, zie je ook daar dat Wagner stevig strijdt. Er vallen echt honderden doden. Meer dan wat je in de media ziet in Centraal Mali. Maar het heeft allemaal een prijs. Daar moet voor betaald worden voor die aanwezigheid. En daar zou misschien wel eens een punt van frictie kunnen ontstaan met China, die hier overigens, zonder daar veel rugbaarheid aan te geven, natuurlijk ook sterk aanwezig is als het gaat om het ontginnen van grondstoffen, zoals in Congo, wat misschien wel de grootste prijs is die welk buitenland dan ook zou kunnen krijgen in Afrika. Daar zitten de meeste grondstoffen.
En wat betekent dat geopolitiek? Nu, je hebt China en Rusland aan de ene kant, maar als je dat echt op wereldvlak gaat bekijken, wat betekent die invloed van Rusland daar voor de rest van de wereld?
Nou, je hebt natuurlijk de laatste paar jaar, en zeker sinds het uitbreken van de oorlog in de Oekraïne, heb je gezien dat de geopolitieke verhoudingen in de wereld, en zeker in Afrika, dramatisch zijn veranderd. Een deel pro-Westerse landen stemden in de VN altijd tegen Rusland. Een groot deel van de landen stemde helemaal niet, moest even naar het toilet en was dus niet aanwezig als er gestemd werd. En dan is er nog een klein aantal landen zoals Mali, Eritrea, Centraal-Afrikaanse Republiek, die altijd stemmen aan de kant van Rusland. Maar je ziet duidelijk dat daar waar Afrika zich vroeger in de Koude Oorlog liet meeslepen, pro-Sovjet-Unie of anti-Sovjet-Unie, dat Afrika, om het maar met een brede pen te zeggen, Afrika dat niet meer wil. Niet meer wil. De Koude Oorlog in Europa was natuurlijk een warme oorlog in Afrika. Vergeet niet dat er in de horen van Afrika in Angola hevige gevechten zijn geleverd met op de achtergrond of Cuba en de Sovjet-Unie en aan de andere kant de CIA, Amerikaanse geheime dienst. Dat wil Afrika niet meer. Laat zich niet dwingen partij te kiezen en probeert dus onafhankelijk te blijven. Maar tegelijkertijd komt zowel die minister van de Russische minister van Buitenlandse Zaken als die van China en nu Harris, de vicepresident van Amerika, komen hier regelmatig langs met presentjes om Afrikaanse landen aan hun kant te krijgen. Mm-hmm. Dus ze proberen eigenlijk een oude manier van vroeger Afrika, ik wil niet zeggen koloniseren, maar in ieder geval jullie horen bij aan mijn kant en daar krijg je geld voor. Dus dat spel wat we natuurlijk kennen in Afrika, dat wordt nog steeds gespeeld en nu met nog meer kracht dan vroeger het geval is.
Laat het ons moderne kolonisatie noemen. Kijk, mijn ogen en mijn wenkbrauwen fronsten, die van u iets minder, maar toch bedankt voor uw insights. Kurt Lindier, correspondent Afrika voor het NRC vanuit Nairobi.